Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. De ontwikkeling die een kind doormaakt in de eerste 1000 dagen van zijn of haar leven is ongekend. Van een bevruchte eicel tot een 2-jarige peuter. In geen enkele andere periode in het leven worden zoveel mijlpalen bereikt.
Alle organen worden aangelegd in de eerste 12 weken van de zwangerschap. De afweer wordt opgebouwd, je hecht je aan anderen. Je gaat kruipen, staan, lopen, drinken, eten, praten. En je groeit enorm. Voor het idee, als je in het tempo van de eerste 1000 dagen door zou groeien, dan woog je nog voordat je naar de basisschool gaat 1 miljoen kilo.
Je hoort Tessa Rozeboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam, die in een video voor RTL Nieuws vertelt over het belang van die eerste 1000 dagen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds duidelijker hoe cruciaal die dagen zijn. Welke impact een goede start heeft, maar ook hoe een valse start eruit ziet.
Als die eerste ontwikkeling niet goed loopt, dan heb je daar levenslang last van. Zelf deed ik onderzoek naar de hongerwinter van 1944-1945. De conclusie? Ondervoeding in de eerste 12 weken van de zwangerschap heeft blijvende gevolgen voor het kind. Deze hongerwinterkinderen hadden vaker hart- en vaatziekten, longziekte, nierziekte en borstkanker en depressies. Vanuit de kinderpsychiatrie weten we dat kinderen die liefde, zorg, aandacht en stimulatie missen, een grotere kans hebben op mentale gezondheidsproblemen en verslavingen.
In deze aflevering van Zaaigoed gaan we in op het programma Kansrijke Start, dat zich richt op de eerste 1000 dagen van een kind. Je hoort Erik Stegers van het Erasmus MC en Jordi Clemens, wethouder in Heerlen. Hoe hangen armoede, zwangerschap en levensverwachting met elkaar samen? Waarom zijn er zulke grote gezondheidsverschillen tussen pasgeborenen in Nederland? Hoe ziet de levenslange impact van een slechte levensstart uit? En vooral, wat kunnen we doen om die eerste 1000 dagen zo goed mogelijk te laten verlopen? Je hoort het in deze aflevering van Zaaigoed. Een kansrijke start. Je hoort Erik Stegers, hoogleraar gynaecologie aan het Erasmus MC in Rotterdam en afdelingshoofd verloskunde en gynaecologie. Hij vertelt allereerst, in lijn met wat je net al hoorde in het fragment van Tessa Rozeboom, over het belang van een goede zwangerschap voor heel het leven.
Zwangerschap en geboorte is niet iets van dat moment alleen. Het is iets wat welzijn en gezondheid van mensen eigenlijk voor hun hele leven ook bepaalt. Wat maakt dat je zwangerschap ook in een hele andere betekenis moet zien. Hè? Het zijn een aantal maanden waarop dat individu wat nog niet geboren is, dat de kansen die dat kind krijgt, dan al eigenlijk voor een deel worden bepaald.
En bij dit al grote inzicht kwamen recenter 2 nieuwe wetenschappelijke inzichten die aan de basis staan van de sociale verloskunde en het programma Kansrijke Start. Allereerst dat al gelijk de eerste weken van de zwangerschap tellen.
Dat niet alleen in de tweede helft van de zwangerschap groei en ontwikkeling van dat ongeboren kind bepalend is van hoe het daarna gaat, maar dat zelfs de eerste weken van de zwangerschap al belangrijk zijn. Wij hebben ook in Rotterdam studies gedaan waaruit blijkt dat de ontwikkeling van dat embryo, zoals we dat noemen, dat vruchtje in de eerste weken van de zwangerschap, en die moet zich realiseren, dat heeft dan een grootte van 1 tot 3 centimeter. Dat zelfs dan al verschillen in groei en verschillen in hoe zo'n vrucht zich ontwikkelt, zo vroeg al invloed heeft hoe gezond dat kind 7 of 8 maanden later wordt geboren. Sterker nog, wij hebben in Generation R, dat is een grote Rotterdamse studie van 10.000 zwangere vrouwen en hun kinderen, hebben wij gezien dat kinderen die toen ze nog in de buik van de moeder waren, in de eerste weken van de zwangerschap, hè, toen ze zeg maar 1 tot 3 centimeter groot waren, als ze toen al wat kleiner waren, dus eigenlijk toen al wat minder goed groeiden, dat als je die kinderen terugziet op 6-jarige leeftijd, dat je ziet dat die kinderen al een wat hogere bloeddruk hebben, een wat hoger cholesterolpercentage hebben en ook al een hogere BMI hebben, wat dikker zijn. En daar hebben we echt dus dat bewijs geleverd dat die hele vroege ontwikkeling in die eerste weken van een zwangerschap al belangrijk zijn.
Het tweede belangrijke recente wetenschappelijke inzicht is dat de sociale omgeving zeer bepalend is voor de ontwikkeling van een ongeboren kind. Dit inzicht kwam tot stand toen Erik Stegers van Nijmegen in Rotterdam ging werken. Hij constateerde dat er in de Rotterdamse praktijk veel meer kindersterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht voorkwam. Er leek daar toen wel een verklaring voor.
Dat heeft vast te maken met het feit dat mensen met een migrantenachtergrond veel vaker in die steden wonen. En daar zal het dus wel aan liggen. Maar we hadden in de tussentijd plattegrondjes gemaakt van de gemeente Rotterdam op wijkniveau. Waarbij we zagen dat er wijken waren die diep rood waren gekleurd. Want de cijfers daar lieten zien dat die problemen van sterfte van pasgeboren kinderen, vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht soms daar wel 4 keer vaker voorkwamen dan in Nederland. En dat was enorm schrikken. De invloed van het wonen in zo'n achterstandswijk, dat sloeg vooral toe op witte, autochtone Rotterdammers. En veel minder, of zelfs niet, op mensen met een migrantenachtergrond. En toen wisten we, toen snapten we wat er aan de hand was. Het was de invloed van armoede, pure armoede. Ja, dat was echt een eye-opener.
Toen er vergelijkbare cijfers over pasgeborenen in Heerlen bekend werden, kwam ook daar het nieuws hard aan, vertelt Jordi Clemens, wethouder onderwijs, jeugd, cultuur, erfgoed en wonen in Heerlen.
Die studie liet zien dat kinderen die in Heerlen geboren werden, dat die een aanzienlijk grotere kans hadden om als baby te sterven, om als kind ziek te worden. En nou ja, dat is niet omdat binnen de gemeentegrenzen van Heerlen nou specifiek het ongezonder is. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de sociaal-economische situatie binnen onze gemeente. En dat zegt dus heel veel over wat de invloed van een veilige en gezonde omgeving op een baby, op een kind, wat die is en hoe groot die impact ook is. En dat dat, en ja, ik zeg het ook altijd wel graag zoals het is, dat dat gewoon ook met leven en dood te maken heeft.
Jordi vertelt hoe je, als je Heerlen wil leren kennen, buslijn 20 zou moeten nemen. Dan zie je de verschillende kanten van de gemeente.
Je vertrekt in Schinveld, je maakt een stukje langs de Brunsumer Heide, een prachtig wandelgebied voor iedereen aan te raden. En kort daarna rij je Heerlen Noord in en dan zul je het verschil al zien met Schinveld. Dan kom je in buurten waar de sociaal-economische problematiek aan de orde van de dag is. Dan kom je door buurten die in eerste zicht, als je om je heen kijkt, ook gedomineerd worden door sociale woningbouw, door de meer betaalbare koopwoningen. Die bus die leidt jou dan vervolgens via heel het centrum, rondje om het Roda Stadion, uiteindelijk naar Kerkrade West. En ook dat is denk ik een hele interessante buurt. De gemiddelde woningwaarde tussen Schinveld waar je begint en Kerkrade waar je eindigt, is bijna een ton. De levensverwachting van mensen loopt tussen de 6 en de 7 jaar uit elkaar, afhankelijk van of je in Schinveld of in Kerkrade West woont. Het feit dat een kind, afhankelijk van waar toevallig het wiegje staat, in Schinveld of in Kerkrade West, al eigenlijk bij zijn geboorte 6 of 7 jaar minder levensverwachting heeft, dat zo'n kind een kleinere kans heeft om later te gaan studeren, dat zo'n kind een grotere kans heeft om allerhande ziekten gedurende het leven te ontwikkelen.
Maar op welke manier hangen armoede en sociale omstandigheden samen met kindersterfte, laag geboortegewicht, vroeg geboorte en alles wat daaruit volgt?
Dus wij denken dat die armoede en die sociale omgeving zo'n enorme invloed heeft, omdat dat gepaard gaat, en dat weten we ook, met veel meer stress van zwangere vrouwen. En vooral ook het gevoel dat je al die problemen niet goed kan hanteren. Dat je de regie daar niet meer over hebt. Want dat is ook wat in die wijken opviel. Gezinnen en zwangere vrouwen hebben daar niet één probleem. Ze hebben soms bergen van problemen. En dan verlies je eigenlijk de controle om daar wat aan te doen. En dat leidt tot stress. En we weten dat stress, biologische stress ook, in de zwangerschap, inderdaad leidt tot een grotere kans op dat het kind te vroeg wordt geboren of dat hij niet goed groeit in de zwangerschap. Een tweede verklaring is dat mensen in die omstandigheden ook qua leefstijl betreft vaker problemen hebben. Ze eten slechter, Ze roken vaker, ze drinken ook vaker alcohol of ze gebruiken drugs. Dus ook leefstijlgerelateerde problemen komt daar veel vaker voor. En daarvan is inmiddels heel duidelijk bekend dat wat ik net noemde, voeding, roken, alcohol en drugs, echt een slechte invloed hebben op de uitkomst van de zwangerschap. Dus dat zijn in ieder geval twee verklaringen waar wij denken dat die omgeving zo belangrijk is voor en bepalend is voor de gezondheid van een pasgeboren kind.
Heftige inzichten dus. Sociale omstandigheden bepalen de gezondheid van een pasgeborene en hebben daarmee impact op het hele leven van dat kind. En al de eerste weken van de zwangerschap zijn essentieel daarbij. Maar er is ook goed nieuws.
Het goede nieuws is dat ouders en de zorgverleners er heel veel aan kunnen doen om die groei en ontwikkeling van dat ongeboren kind zo goed mogelijk te stimuleren.
En dat de oorzaken van die grote verschillen, dat dingen zijn die in mijn beleving oplosbaar zijn. Daar hebben we invloed op. En dat wij daarom ook gewoon verplicht zijn om onze invloed aan te wenden om die situatie te verbeteren, om de kansen voor kinderen te vergroten.
Dat was ook de gedachte van Erik Stegers toen hij de onderzoeksresultaten in Rotterdam zag.
En ik realiseerde me toen onmiddellijk dat we daar als beroepsgroepen, verloskundigen, gynaecoloog, iets mee moesten. Want de conclusie was dat je eigenlijk pas goed voor een zwangere vrouw kan zorgen als je ook die risico's wat betreft die sociale omgeving meeneemt. Dat je ook vraagt naar situaties van armoede. Dat je vraagt naar, hebben mensen schulden? Is er sprake van huiselijk geweld? Dus in andere woorden, wat bleek is dat je dat medische domein, om het zo te noemen, in die zorg moet combineren met het sociale domein. En dat was nieuw. Dat was eigenlijk ook nieuw in de hele gezondheidszorg, maar zeker ook nieuw in de verloskundige zorg.
En dus stapte Erik naar de gemeente Rotterdam, naar toenmalig wethouder Jantien Kriens.
En Jantien Kriens snapte dat eigenlijk onmiddellijk. En die zei toen letterlijk, nou Erik, nu is het niet alleen jouw probleem, nu is het ook mijn probleem. Daar gaan we wat aan doen. En zij heeft toen gezorgd voor een groot, door de gemeente Rotterdam gesubsidieerd project, waarbij de GGD Rotterdam samen met het Erasmus MC een groot programma in de stad hebben ontwikkeld en uitgerold. En dat heette Klaar voor een kind. Waarbij de kern was dat je, wat ik net zei, dat medisch en dat sociale domein met elkaar verbindt. En we zijn dat thema, dat op die andere manier zorg leveren aan zwangere vrouwen, dat zijn we sociale verloskunde gaan noemen.
Sociale verloskunde, waarin dus het medische en het sociale samenkomen. Dat vergde een gemeente Rotterdam die zich bewust was van haar verantwoordelijkheid.
Het vergde ook dat aan de medische kant, dus de verloskundige gynaecologen, bereid moesten zijn, als ze zwangere vrouwen zagen, dat ze ook gingen vragen naar die sociale problemen. En dat klinkt logisch, maar dat vergt toch een hele andere attitude hoe je tegen risico's bij een zwangerschap aankijkt. We hebben toen met speciale ook nieuwe vragenlijsten ervoor gezorgd dat ernaar gevraagd wordt. En we hebben ook ervoor gezorgd dat je zorgverleners helpt in dan het organiseren van die zorg. En dat hebben we met zogenaamde zorgpaden gedaan. Dus een voorbeeld, hè, dat iemand heel veel zorg heeft over financiële schulden. Dan konden wij in Rotterdam via de computer en internet eigenlijk op dat moment voor die vrouw in die wijk direct zien hoe je die zorg kan organiseren en waar zij de volgende dag terecht kan of kon. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor een teenagerzwangerschap. Dus dat je als verloskundige of gynaecoloog direct kan zien, nou, hoe moet ik dat nou organiseren in die wijk en waar kan ze dan terecht? Hetzelfde geldt ook voor roken. Dus waar kan deze vrouw volgende week terecht om haar te helpen te stoppen met roken? Dat was de kracht van het programma, want als je dat niet doet, en een verloskundige of gynaecoloog, en dat heb ik in het verleden zelf ook wel eens gehad, dat je een middag aan het bellen bent om uit te vinden, waar kan deze vrouw nou terecht om haar te helpen met dat roken te stoppen? Ja, dat doe je één keer, maar dat blijf je niet doen. Dat kost gewoon te veel tijd. Dus in dit programma hebben we dat heel eenvoudig gemaakt, wij noemen dat zorgpaden, dat die snel te vinden zijn en ook beschikbaar zijn. En dat is dus een belangrijk succes geweest.
Het Rotterdamse programma Klaar voor een Kind en de opvolger Stevige Start, dat onder toenmalig wethouder Hugo de Jonge tot stand kwam, heeft zijn vruchten afgeworpen.
Wat we in de stad Rotterdam hebben gezien, is dat die cijfers zich eigenlijk weer bewegen en zelfs zijn uitgekomen op het landelijk gemiddelde. Daar zijn we heel blij mee, omdat Rotterdam, voordat we met die programma's begonnen, echt qua sterfte van pasgeboren kinderen, maar ook het probleem van vroeggeboorte en laag geboortegewicht, ver uitstaken boven het Nederlands gemiddelde. En daarvan hebben we als Rotterdam toen gezegd, ook met de wethouders, ja, dat moet echt terug naar dat Nederlands gemiddelde. En dat is voor een heel groot deel gelukt. En daar zijn we heel blij om.
Het succes in Rotterdam bleef niet onopgemerkt. Daarom werd vanuit het ministerie van VWS, samen met het Erasmus, Healthy Pregnancy for All gestart. Waarin eerst 11, later 17 en nu 165 gemeenten aan de slag gaan met sociale verloskunde en preconceptiezorg. In september 2018 kwam daar het landelijke actieprogramma Kansrijke Start bij.
En dat programma Kansrijke Start behelst eigenlijk dat thema van die sociale verloskunde. Maar dat niet alleen. Het zijn die eerste 1000 dagen. Waarbij ook de eerste 2 levensjaren van dat kind nadrukkelijk aandacht behoeven. Dat programma Kansrijke Start, dat heeft een stuurgroep die het algemene overzicht heeft van wat er in het land gebeurt. Maar het belangrijkste werk gebeurt in de, wat wij noemen, de lokale coalities. Waarbij in de gemeente zelf die verbinding wordt gezocht tussen die gemeentelijke partijen en de zorgverleners.
Heerle is een voorbeeld van zo'n lokale coalitie. Daar zijn ze met alle partijen die rondom gezinnen en jonge kinderen betrokken zijn het gesprek aangegaan. Jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg, peuterspeelzalen en scholen, consultatiebureaus en welzijn.
Nou, in ons geval hebben we gezegd, wij gaan met een kleine 20 actielijnen aan de slag. En binnen die 20 actielijnen gaat het over hoe zorgen we dat we ons werk beter kunnen doen op al die fronten. Dus iedereen die rondom dat gezin werkt. Dat gaat over concrete impact. Dus hoe brengen we ouders en hulpverleners bij elkaar? Hoe laten we ouders ook elkaar helpen? Hoe zorgen we voor directe ondersteuning voor gezinnen waar een kind geboren wordt? Het gaat ook over nieuwe verbindingen leggen tussen hulpverleners. En het gaat, dat is niet onbelangrijk, ook over monitoring, over onderzoek. En hoe brengen we dat onderzoek naar de praktijk toe?
Jordi noemt dus verschillende soorten actielijnen, waarbij de verbinding tussen de verschillende soorten professionals een hele belangrijke was.
Ja, wat mij is opgevallen is dat als die ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen in het, alsof dat zo'n scherpe grens is, maar laten we zeggen tussen het sociaal domein, het meer maatschappelijk domein aan de ene kant en aan de andere kant het medische domein, dat daar zelden misverstanden waren of dat mensen elkaar niet begrepen of dat er een ander beeld was bij de noodzaak of bij welke aanpak van belang was. Maar dat het grootste probleem misschien wel was dat die ontmoetingen eigenlijk relatief weinig plaatsvinden. Dus die hebben we echt actief moeten organiseren en dat moeten we denk ik ook blijven doen. Omdat we heel veel te winnen hebben bij elkaars werelden.
Het gaat om verbinding op casusniveau. Hetgeen waar Erik het eerder ook al over had toen hij het over zorgpaden had. Weten welke hulp je kan inroepen als je ziet dat er in een gezin meer ondersteuning nodig is. Weten wie je moet bellen.
En anderzijds geloof ik ook heel erg in ontmoeting in de zin van dat je met elkaar buiten specifieke casussen ook het gesprek voert. Over wat is er nodig, waarom doen we dat, wie zijn die mensen. Kennen we de buurten waarover we het hebben? Kennen we de gezinnen waarover we het hebben?
Verbinding tussen de verschillende domeinen is dus een belangrijke generieke lijn in Kansrijke Start in Heerlen. Er zijn ook concrete programma's op het niveau van ouders en kinderen.
Bijvoorbeeld Topmama. Dat doen we in samenwerking met de Universiteit Maastricht. En dat draait eigenlijk helemaal om gezonde leefstijl van moeders. En dat zat niet in folders of in voorlichtingsfilmpjes, maar daarbij ging echt een wetenschapper van de universiteit met die moeders in gesprek. Niet één keer, maar regelmatig, als in een soort coachingstraject, waarbij de moeder niet alleen maar werd meegenomen in hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Overigens niet alleen de moeder, beide ouders natuurlijk. Hè, meenemen in het belang van een gezonde leefstijl, maar ook in hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je stopt met roken? En hoe blijf je van de sigaretten af? Heel concreet, hoe betrek je ook je omgeving in die gezonde leefstijl? Hoe zorg je dat anderen je daarbij helpen?
Want naast een gezonde levensstijl is ook een goed sociaal netwerk belangrijk voor ouders om een goede ouder te kunnen zijn voor hun kind.
Kijk, heel veel ouders zijn natuurlijk ook voortdurend op zoek naar hoe zij een betere ouder voor hun kind kunnen zijn. En dat begint heel vaak ook bij een omgeving die hen stimuleert om een goed ouder te zijn. En die hen helpt, die hen soms ook praktische tips daarvoor geeft. En ja, dat hebben wij lokaal eigenlijk vertaald in een maatjesproject, dat noemen we de Ooievaarmoeders. En ooievaarmoeders zijn eigenlijk ervaren moeders in buurten, die eigenlijk nieuwe ouders ook soms zelfs letterlijk onder de arm nemen en hen ondersteunen met alles wat er komt kijken bij het zijn van een jonge ouder. En dan moet je echt denken aan van alles nog wat. Dat varieert van hoe zit dat nou met kindergeld, hoe gaat het nou met het kind naar de putterspeelzaal brengen, wat is goede voeding, waar krijg je dat, waar kun je ook met ingewikkelde hulpvragen terecht. Dat Ooievaarmoeders project, dat was dusdanig leuk. En dusdanig sprak het ook aan dat we inmiddels niet alleen maar Ooievaarmoeders, maar ook Ooievaarvaders hebben. En dat ze ook regelmatig bij elkaar komen, ook weer in de eigen buurt, in onze zogenaamde oudercafés.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze van hun ouders ook voldoende hechting en aandacht krijgen. En geprikkeld en gestimuleerd worden in die eerste 2 jaar van hun leven. Om ouders daarbij te helpen is in Heerlen ook de bibliotheek aangehaakt bij de aanpak rondom Kansrijke Start.
En dat zat hem in het feit dat daar toch een zekere laagdrempeligheid in zit. Hè? Iedereen kent de bibliotheek. Je wandelt daar ook zo binnen. En in toenemende mate weten ook heel veel mensen dat je in de bibliotheek voor veel meer terecht kunt dan alleen boeken. En is het ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar je voor hulp en ondersteuning naartoe kunt. En wij zagen dat die bibliotheken bij ons daar ook zelf heel erg op reageerden. Dat zij hun aanbod ook gingen aanpassen op ouders die daar met een hele specifieke opvoedvraag kwamen. Dus wat je nu ziet als je hier een willekeurige bibliotheek in Heerlen binnenwandelt, is dat er speciale hoeken zijn ingericht. En die hoeken die zijn soms gezellig en dan gaan ze over bijvoorbeeld voorlezen. Nou, hoe doe je dat? Hoe kun je daarbij hulp krijgen? Wat voor boeken kun je daarbij pakken? Hoe kun je je ook als ouder daarin ontwikkelen? En soms gaan ze ook over heel concreet gezonde voeding, over opvoedvraagstukken, over hoe je omgaat met hele specifieke situaties die je thuis kunt tegenkomen. En de bibliotheekmedewerkers, die zijn veel meer dan we misschien geneigd zijn te denken, ook mensen geworden die de brug zijn tussen die hele grote pool aan informatie in zowel boeken als in wetenschappers en die mensen met een hulpvraag. Dus ik vind dat wel een hele grote verrassing ook in de afgelopen jaren.
En wat Jordi dus aangeeft, de gemeente heeft ook bewust ingezet op monitoring van de effecten van hun aanpak.
Als je de aanpak in de praktijk serieus neemt, dan moet je volgens mij ook de wetenschappelijke monitoring serieus nemen. Nou, dat is waarom wij met de Universiteit Maastricht en ook met Zuidhogeschool hier daar afspraken over hebben gemaakt. Dat zij die monitoring doen, dat zij ook voortdurend oog houden op wie doet nou wat en waar en welk effect daarvan kunnen we meten. Dat is natuurlijk cruciaal om ook nu we een aantal jaar aan de slag zijn, weer met elkaar de balans op te gaan maken en te gaan kijken waarmee gaan we straks door, wat gaan we opschalen, wat gaan we misschien wel een beetje minder doen, wat heeft onvoldoende effect en gaan we niet meer doen.
Dergelijk onderzoek naar de inzet van zwangeren in Rotterdam heeft, zoals we eerder al hoorden, uitgewezen dat er verbetering te realiseren is. Rotterdam is naar het landelijk gemiddelde bewogen op het gebied van kindersterfte, vroeggeboorte en te laag geboortegewicht. Het kan dus.
De discussie zou niet alleen moeten gaan om hoe doen we het als Nederland gemiddeld met elkaar. Maar er is ook een ander thema wat mij betreft ook voor een maatschappelijke discussie. En dat is hoe groot zijn de verschillen in kansen die kinderen hebben op een gezonde geboorte en een gezonde start in het leven. En ik zeg wel eens, de postcode van waar je wordt geboren lijkt belangrijker te zijn dan bij wijze van spreken je erfelijke code. En daar moeten we echt met z'n allen wat aan doen. En ik vind ook dat we daar maatschappelijk met elkaar ook wat van moeten vinden.
Met daarin dus een grote rol voor gemeenten.
We gaan over de, het jeugd- en jongerenwerk. We gaan over de jeugdzorg. We gaan over onderwijs voor een deel. We gaan over zo ontzettend veel zaken, ook op andere fronten, die gezinnen op allerlei manieren direct raken. En dat betekent aan de ene kant een enorme verantwoordelijkheid. Maar dat betekent ook de kans om ontzettend wezenlijke impact te hebben in heel veel gezinnen. En als we ons dat realiseren, en we realiseren ons ook hoe noodzakelijk dat is, dan kun je volgens mij niet anders dan constateren dat je als gemeente geen belangrijker taak hebt dan te zorgen voor jouw kinderen en daarmee volgens mij ook een mooiere toekomst voor je stad, voor je gemeente, voor je dorp heel concreet dichterbij te brengen.
De eerste 1000 dagen van je leven, vanaf het moment van conceptie tot je tweede verjaardag, zijn cruciaal voor je verdere leven. En er zijn enorme verschillen in Nederland in hoe die 1000 dagen eruit zien. We hebben gehoord over het belang van de eerste weken van de zwangerschap en over de impact die sociale omstandigheden en armoede hebben op zwangerschap en de ontwikkeling van een kind. Kindersterfte, vroeg geboorte, een te laag geboortegewicht op korte termijn, maar bijvoorbeeld een hoger risico op chronische ziekte en minder kansen op langere termijn. Het is gegaan over dat gezonde voeding, een sociaal netwerk, hechting en aandacht, stimulering en prikkeling onmisbaar zijn. En dus moeten we vol inzetten op die eerste 1000 dagen. Samenwerking tussen het medische en sociale domein is daarvoor onmisbaar. De lokale coalities van Kansrijke Start geven hier praktische invulling aan. Belangrijk is dat professionals elkaar leren kennen, elkaar weten te vinden. En daarnaast zijn er tal van activiteiten en programma's die ouders helpen om hun kinderen in die eerste 1000 dagen de best mogelijke start te geven. Juist doordat gemeentes door de decentralisatie zoveel verantwoordelijkheden in één hand hebben, kunnen zij samen met het medische domein en partners in de stad ontzettend veel betekenen voor zwangeren en kinderen. En dat heeft dus een levenslange impact. Wil je meer weten over Kansrijke Start? Wil je zelf wat delen of wil je reageren? Laat het ons weten via de website van het programma Sociaal Domein. En abonneer je in je podcast-app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor nu, dank voor het luisteren.